Goedemorgen.
Burgemeester van Antwerpen voor N-VA. Ja, vindt u het goed dat er eerst gewerkt wordt aan het beter doen naleven van die bestaande regels, of had u liever een verstrenging gezien?
Het beter naleven van de bestaande regels is zeker noodzakelijk. En handhaving die heeft zijn rol in dit hele verhaal. Alleen ben ik persoonlijk geen grote believer dat dat het oplossingselement zal zijn. Repressie, dat moet zeker als men over de schreef gaat. Mm-hmm. Maar je kan niet je bevolking bezetten, bij wijze van spreken. Het moet van onderuit komen, het moet van burgerplicht komen. Ik maak me geen enkele illusie dat je zeker in een grootstedelijke context via handhaving deze zaak onder controle gaat krijgen. Dat is misschien iets wat vele mensen denken, mm-hmm. wat vele mensen willen. En je krijgt daar veel meldingen over. Maar dat is niet realistisch. Repressie zal niet het sluitstuk zijn.
Nee, maar het maakt wel deel uit van een aanpak. De politie ging al streng controleren afgelopen weekend. Waarop controleren zij dan?
Wel, repressie is er zeker nodig. En wij controleren al strenger nog voor we daartoe opgeroepen zijn. En dat gaat dan over het naleven van regels, bijvoorbeeld in horecagelegenheden. Mm-hmm. En ik heb ook al een aantal bestuurlijke sluitingen gedaan. Ik heb al 3 horecagelegenheden verplicht gesloten voor een periode, omdat ze de regels manifest niet naleefden. Dus politie heeft daar zeker zijn rol in. Maar het belangrijkste lijkt mij te zijn dat we weten waar het probleem precies zit. Ja, je kan natuurlijk moeilijk alles en iedereen gaan controleren om problemen die ergens lokaal opduiken, haarden die lokaal opduiken, die misschien binnen bepaalde bevolkingsgroepen, binnen een bepaalde instelling, binnen bepaalde families opduiken, mm-hmm. om dat onder controle te gaan krijgen. Daarvoor moet je eigenlijk heel precies weten, ja, waar zit het precies? En daar heeft het tot heden volledig aan ontbroken. Ja, wij waren daar eigenlijk blind.
Ja, heeft u daar in Antwerpen op dit moment zicht op? Want er is sprake van Deurne en Borgerhout. Op het overlegcomité gisteren klonk het vrij vaag, bepaalde gemeenschappen, families. Kan u daar concreter over zijn?
Wel, van onderuit krijgen we natuurlijk heel veel meldingen. Hè, van wie komt er in onze ziekenhuizen binnen? Wie komt er bij onze huisartsen? En dat wees inderdaad in de richting van Borgerhout, Antwerpen, Noord, Deurne, Noord. Dat zijn de meest densbevolkte delen van onze stad. Dat zijn ook vaak de armste bevolking die daar zit. Dat zijn vaak allochtone gemeenschappen die daar wonen. Ja, dat is een moeilijke cocktail. Dat is niet om te stigmatiseren, allesbehalve, maar dat is een moeilijke cocktail. Hè. Als je een virus hebt dat rondgaat, ja, het is dat soort omgeving die een virus graag heeft, bij wijze van spreken. En als de problemen daar zitten, ja, dan moet je daar natuurlijk kunnen op werken. En het was een frustratie dat wij die gegevens niet kregen hè, van Cienzano. Dat kwam niet door. Uh-huh. Nu, ondertussen is daar verbetering op komst. Kunnen we dus meer in die details gaan kijken. En dan kan je natuurlijk 2 dingen doen. Enerzijds lokaal maatregelen nemen. Dus ik hoop dat wij een soort toolbox gaan krijgen van lokale dingen die wij mogen opleggen.
Ja, en daar had u om gevraagd. Hè? Maar die is er nog niet.
Wel, maar ik heb aan de minister-president gevraagd, zie dat er komt. En de minister-president heeft mij gezegd dat er zou komen. Heel binnenkort, hopelijk vandaag. Want ik zie het persoonlijk niet zitten dat elke burgemeester dan maar wat gaat improviseren en zeggen, ja, ik ga dan die maatregel even, die maatregel opleggen. Het zou best een uniform beleid zijn waarbij men dan aangewezen krijgt wat je precies kan doen als er in een bepaalde straat, in een bepaalde familie, in een bepaalde gemeenschap, in een bepaald soort horecaaangelegenheid iets is. Mm-hmm. Er zijn bepaalde zaken die ik persoonlijk, als je het mij zou vragen, onmiddellijk zou sluiten. Alleen ik ga daar geen voorbeeld van geven, want dan wijs ik met de vinger. Maar ik hoop wel dat ik dat soort instrumenten, dat men die gaat aanreiken, dat je zo'n toolbox gaat krijgen. En het tweede cruciale is natuurlijk de lokale contacttracing. Waar wij nu mee beginnen. Ja. Dus de gouverneur, we hebben een gesprek gehad met de gouverneur, is daar onmiddellijk opgesprongen. Maar de stad Antwerpen wil daar volle bak aan meewerken. Onze huisartsen zijn de eerste die patiënten zien. En natuurlijk vaak ook vertrouwenspersonen. Zeker als dat binnen bepaalde gemeenschappen zit. Dat moet u goed begrijpen. Contacttracing naar bepaalde gemeenschappen is des te gemakkelijker als je bijvoorbeeld ook mensen hebt die in die gemeenschap zitten.
Ja, het gaat om vertrouwen, dat horen we regelmatig.
Ja, natuurlijk. En zo'n huisarts heeft dat vertrouwen. En voor alle duidelijkheid, want daar is veel verwarring over, het is niet de huisarts die moet gaan tracen. Wij gaan lokaal vrijwilligers recruteren. Ik hoop dat deze week up and running is. Waar die huisarts, als die een aantal gerichte vragen stelt aan een patiënt die hij heeft met symptomen of die zelfs covid-positief is, die kan doorgeven aan die lokale vrijwilliger, die zeer snel in dat soort groepen, families, gemeenschappen kan doordringen om in kaart te brengen wat er aan de orde is. Mm-hmm. Wat duidelijk vanuit Brussel vooralsnog niet lukt.
Ja, maar ik hoor u al een paar keer zeggen, dat komt eraan, dat is mij beloofd, dat zit eraan te komen. Bestaat het risico dan toch niet dat we weer te traag reageren? We horen dat het toch zorgwekkend wordt, hè? 12 dagen op rij, liever een stijging van de cijfers.
Ja, en dat zal nog wel even doorgaan. Hè. Zo is dat met een pandemie. Als de cijfers beginnen stijgen, dan zal dat niet meer stoppen de eerste weken. Het is natuurlijk nu veel meer testing. En het is geen algemene verspreiding in heel de stad, in heel de bevolking. Maar ik had me hier eerlijk gezegd wel aan verwacht. Ik had het eerlijk gezegd al vroeger verwacht. En in een grootstedelijke context ben je dan het haasje. Dat zie je overal in de wereld. Hè, waar veel mensen op een kleine kluit bij elkaar wonen, is het erg moeilijk. En dus ja, dat zal hopelijk bij de bevolking, als dat nu binnenkomt via het nieuws, ook de attitude wat aanscherpen. Want dat zie ik natuurlijk ook wel als ik door mijn stad wandel. Dat heb ik gisteren urenlang gedaan. Ja, dat zeker bij de jongere cohorten van de bevolking. Ja, men is dat corona-verhaal een beetje moe, bij wijze van spreken. En je ziet natuurlijk overal groepen en te grote groepen die bij elkaar zijn. Maar daar moet ik toch zeggen, ja, vaak klampen mensen nu aan. Dat is gisteren letterlijk tientallen keren gebeurd om te zeggen, ja, daar, kijk eens daar, en die groep en die groep. Men verwacht dan dat de politie dat allemaal kan oplossen. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Zeker niet als je moet gaan controleren of dat bubbels van 15 mensen wel altijd dezelfde mensen zijn. En of dat social distancing dan in zo'n groep en in parken en dergelijke wordt gerespecteerd. Dat kan alleen burgers in een oplossing bieden. En daar kan ik alleen maar toe oproepen dat jonge mensen ook beseffen dat als ze dat virus krijgen, ze misschien denken, ja, de kans is heel klein dat ik er heel ziek van word. Maar dat ze het natuurlijk wel in hun gezin kunnen binnenbrengen en aan hun grootouders kunnen doorgeven. En dan is het natuurlijk niet te overzien.
Nee, die burgerzin, daar wordt al sinds het begin op gehamerd eigenlijk. Maar virologen zeggen, ja, we hebben eigenlijk maar één kans, dat is deze week.
Ja, dat hoor ik ook. Het is natuurlijk hun taak om alarm te slaan, hè, en het juiste psychologische effect te creëren. Dat kan ik ook wel begrijpen. Ik zie wel dat men in Brussel heel hard werkt ook om een aantal dingen op punt te stellen. Het is een ding dat je een beetje begrip moet hebben voor het feit dat dit een ongeziene pandemie is die we in 100 jaar niet meer hebben meegemaakt. En dat iedereen wel zijn best doet, maar eenvoudig is het zeker niet. Maar er moet nu wel gehandeld worden. En een aantal dingen, ja, het is niet aan mij, ik zit niet in de regering. Denk ik dat men niet te lang moet wachten om maatregelen te nemen en ook een beetje congruentie in een aantal maatregelen te creëren. Ik denk dan aan de mondmaskerplicht. Ik stel vast op het terrein lokaal dat soms moeilijk uit te leggen is. Dus ik heb het nu zelf opgelegd voor de grote markten. Waarom? Die hebben een ingang en die hebben een uitgang. Dus daar kan je het vrij gemakkelijk. Maar dat je dan natuurlijk die stiksburgemeesters krijgt die zeggen, ja, waarom bij ons niet op de markt? En waarom moet je het daar dragen en hier niet? En als de winkelstraat overvol is, dan moet het dan weer niet. Ja, dat is in mijn ervaring, als mensen rationeel de congruentie van regels niet snappen, dan daalt de bereidheid om ze na te leven.
Ja, u zegt, u maakt op dit moment geen deel uit van de regering. U voert wel opnieuw gesprekken om een nieuwe federale regering te vormen. Hoe verlopen die?
Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen. We hebben genoteerd dat er een bereidheid is om te spreken bij de grootste partij van de overkant.
Dat is niet de eerste keer natuurlijk. Hè? Het is de vierde keer dat jullie het proberen. Waarom is het deze keer anders?
Wel, dat zal moeten blijken natuurlijk. Hè? Ik denk dat niemand uit dit verhaal nog goed uitkomt. Maar ik moet u toch wijzen op het feit dat ik van de eerste dag na de verkiezingen heb gezegd, volgens mij heeft dit land een groot akkoord nodig met de sterkste partijen. Grote hervormingen, ook institutioneel. Het is dus effectief een warboel. Dat is in die pandemie is een stresstest. En we zijn gebuist, hè. We zijn door het ijs gezakt. Dat is heel duidelijk.
En alleen met de PS kan daar een raamwerk voor opgezet worden.
Ja, dat is van de eerste dag wel mijn overtuiging. Dat je dan de sterkste van de twee kanten nodig hebt om eigenlijk te zeggen, ja, als je dat België 2.0 wilt maken met homogene bevoegdheidspakketten, wat meneer Meijet nu toch ook zegt, hè, 100% op niveau van de deelstaat of 100% federaal, daar ben ik het nu eens helemaal mee eens. En zeker in de gezondheidszorg, wat mij betreft, 100% bij de gemeenschappen. En ook op andere vlakken bij de gemeenschappen. Dat zal u van mij niet verbazen. Dat lijkt mij de enige oplossing, want dat samenwerken op Belgisch niveau, dat hebben we tientallen jaren geprobeerd, dat is geen succes gebleken. En aan een koppel dat in een latrelatie is gaan leven, na tientallen jaren huwelijksproblemen, zeggen je moet gaan samenwonen, zoals sommigen nu doen. Ik lees die oproepen, dat lijkt mij niet de juiste weg. Nee. En als je de juiste weg wil vinden, moet je de grootste partijen hebben die... Dus we zijn verplicht om dat te proberen. Alleen kan ik samen met u vaststellen dat we dat al 3 keer gedaan hebben. En 3 keer is de deur op mijn neus dichtgeslagen. Dus zal dat nu anders zijn? Ik hoop het.
Maar u heeft er vertrouwen in, want u begint wel aan het vierde gesprek. Het is niet dat u niet ergens toch een sprankelhoop ziet, zeg maar.
Het is niet dat we zo gek veel andere keuzen hebben. Hè. Geen enkele andere formule is levensvatbaar gebleken tot heden. Het land is nu al een jaar onbestuurd, toch maar in de grootste crisis van de laatste 100 jaar en met een economische crisis op komst onder weer gaande. En toch heeft dit land geen enkel, gewoon niet meer voldoende cohesie.
Nee, maar mensen begrijpen het niet meer dat er eigenlijk nog altijd geen regering is. We zitten voortdurend in een crisissituatie, zoals u zelf zegt. Maar dan blijkt dat toch niet meteen op politiek vlak grote stroomversnellingen teweeg te brengen.
Dat mensen dat niet begrijpen, dat kan ik dan wel volkomen begrijpen. Maar je leeft natuurlijk in een land dat institutioneel mismeesterd is en waar twee democratieën moeten samenleven en waar de optelsom van die twee niet logisch is. Mm-hmm. En ik denk dat wij politici hebben die zo goed of zo slecht zijn dan die van al onze buurlanden, maar in die omstandigheden werken, dat is gewoon aards en aards moeilijk. En daar zou een oplossing moeten aan gegeven worden. Dat is hetgeen dat ik denk, dat is ook het enige wat nog verdienstelijk is. En anders denk ik dat je daar inderdaad riskeert dat mensen alle geloof in het systeem inderdaad opzeggen. Hè. Mm-hmm. Zeker in Vlaanderen is dat een tendens die je wel voelt.
Ja, een regering tegen september. Is dat mogelijk? U krijgt een paar weken van de voorzitters van Open VLD en CD&V die zeggen, tegen dan moet wel duidelijk zijn of die twee grootste partijen een regering kunnen vormen. Lukt dat?
Ja, ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters, hè, voor alle duidelijkheid. Als ik zou gevraagd worden om te onderhandelen, dan zal ik dat ook wel op mijn eigen verantwoordelijkheid doen. En niet in onderaanneming van andere voorzitters. Hè. Dat vond ik een beetje een bizarre persmededeling. Lukt dat? Ja, we moeten dat proberen. Het voordeel is dat er natuurlijk al wel wat gepraat is het afgelopen jaar. Dus de elementen van liggen op de tafel, denk ik. Men weet zeer goed wat wij willen. Ik weet ook wat de anderen willen. Is daar een groot compromis mogelijk? Ja, dat zullen we zien. Hè. Dat eerbaar genoeg is om het aan de weerskanten van de tafel eens voor te leggen. Dat zullen we zien, maar ik denk wel dat het de moeite is om het te proberen. Ik zou ook niet weten wat je anders kan doen buiten verkiezingen gaan organiseren. Maar iets in mij zegt dat de uitslag van die verkiezingen de bestuurbaarheid van België niet geweldig gaan versterken. Integendeel misschien nog dramatisch verslechteren.
Oké, we blijven het volgen in elk geval. Dank u wel voor dit gesprek, Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en N-VA.
Graag gedaan.